Gemeente, ik heb één mededeling vooraf en dat is dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen bij de versen van Psalm 123. psalmen. We lezen de 143ste, psalm 143. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden aan degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid en roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid en breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Het woord van de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in de gelezen psalm 143 en daarvan de laatste woorden van vers 9 en vers 10. Vers 9b en vers 10. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. We willen samen bidden. Barmhartige God, uw naam zij gedankt en geprezen dat u ons dit voorrecht vanmorgen geeft, dat we weer in uw huis mogen zijn en dat daar weer uw goddelijk woord is. We hebben dat gisteravond op deze plaats mogen beluisteren. We mogen het een paar uur later, al is er intussen een hele verwisseling in de tijd gekomen, weer horen. We We mogen weer vernemen wat Gij tot ons te zeggen hebt. En dat toont al, Heren, dat bij alles wat er verandert, één ding hetzelfde gebleven is. En dat is uw woord, o Heer, bestaat in eeuwigheid. En dat komt omdat Gij onveranderlijk zijt. En daarom is ook uw woord eeuwig waar en eeuwig betrouwbaar. En daarom, Heren, al verandert 1999 in 2000. En al veranderen er mogelijk nog zoveel andere dingen in ons leven, vroeg of laat. Ja, al verandert zelfs ons leven in sterven, dat er dan toch iets is wat eeuwig vast blijft staan. Gij, de onveranderlijke God, Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. En het woord dat Gij gegeven hebt. Heren, mogen wij uit dat vaste en eeuwig blijvende woord vanmorgen weer onderwijs ontvangen. En wilt u door uw Heilige Geest ons leiden in de overdenking van een schriftgedeelte, opdat dat ook betekenis voor ons zal mogen krijgen en houden in de tijd die voor ons ligt. U hebt een boodschap voor ons, ook als we de drempel van het nieuwe millennium overgegaan zijn. Een boodschap, Heren, en laten we die verstaan mogen. En laten we die ook met ons meenemen. Want dat woord wat Gij tot ons te spreken hebt, dat is uiteindelijk van meer waarde. Dat heeft meer inhoud, dat heeft ook meer houvast dan wat wij als mensen elkaar ook kunnen zeggen en zelfs met de beste bedoelingen ook kunnen toewensen. We bidden van u, Heren, geeft u ons wat wij elkaar toewensen, een gezegend nieuwjaar. En een gezegend nieuwjaar is niet per definitie een voorspoedig nieuwjaar. Dat onderscheid zullen we ook moeten kennen, Heren. Een voorspoedig nieuwjaar, dat kan nog allemaal in het uiterlijke blijven hangen, als het ons allemaal goed mag gaan. Als we voorspoed hebben en geen tegenspoed. Maar een gezegend nieuwjaar kan ook inhouden dat er wel tegenspoeden komen. En dat het niet allemaal gaat zoals wij zouden gewenst hebben in onze kortzichtigheid, maar dat het gaat zoals Gij dat goedkeurt en zoals Gij er in mee wilt komen. Heren, mogen we dat van u bidden. Dan vragen we niet weer steeds alle smart, want dat kan ook niet, aangezien we buiten het paradijs leven. En we hebben de smarten en de zorgen en de moeite over ons heen gehaald, toen we de zonde kozen en toen we de stem van de boze gingen gehoorzamen. Maar we vragen u wel, als er smart komt en zorg en moeite en tegenspoed, of als die er mogelijk al is, heilig alle smart. En doet u het meewerken ten goede. Doet u het vrucht dragen, doet u het zo ook een verborgen zegen verbreiden. Heren, we dragen ons met onze kinderen, met al onze noden en behoeften aan u de Heere op. Als we weten dat we een hele toekomst voor ons hebben, trouwens, dat kan ook een hele korte tijd nog zijn, omdat de dood elk uur wenkt. Maar of het lang of kort zal zijn, of we dit jaar zullen volbrengen of niet, het is wat er allemaal te gebeuren staat ons onbekend. En over heel veel dingen hebben we ook helemaal niets te zeggen. Ten aanzien van hoe het met ons persoonlijk leven gaat, ach, er zijn maar zo weinig dingen waar we zelf beslissingen in kunnen nemen. En er is veel dat ons overkomt. En als burgers in ons land is er ook alweer veel dat ons overkomt en waar we geen inbreng in hebben, waar we ook nauwelijks of niets aan kunnen veranderen. Terwijl het ons wel, als we op de ontwikkelingen zien, met zorg kan vervullen. En dat geldt niet alleen het staatkundig leven. Dat geldt zelfs ook het kerkelijke leven, heren. Wat kunnen daar ook heel wat vragen bij gesteld worden. En wat zijn er veel zorgen die ons hart kunnen beangstigen. Als we letten op ook allerlei theologische en kerkelijke ontwikkelingen. Waarvan we alleen maar te vrezen hebben dat ze ons van uw woord en van de waarachtige dienst des Heren afvoeren. In plaats dat ze er ons dichterbij brengen. Wat gaat er van uw kerk ook vaak een verkeerde invloed uit. En wat zijn er een krachten aan het werk, Heren, om wat nog vaststaat en wat van u is te ondermijnen. We bidden, o God, houd ons vast. Houd ons vast bij de gehoorzaamheid aan uw woord en bij de oprechtheid van de dienst des Heren. Geef ons een hart dat in uw dienst een vreugde mag beleven. En dat een welgevallen neemt aan datgene wat gij geopenbaard hebt. En dat geen andere begeerte kent dan om voor uw aangezicht te mogen leven in oprechtheid en in waarachtig geloofsvertrouwen. En houdt u ons ver van alles wat ons van u en van uw woord kan afvoeren of aftrekken. Gedenk gij ons volk, Heren, met alle die over ons gesteld zijn. En al zullen velen niet eens een flauw besef hebben van afhankelijkheid van u en van de noodzakelijkheid van uw zegen, laten wij dan hier om die zegen toch mogen bidden. En laten wij dan hier onze plicht verstaan en onze taak waarnemen om te bidden, ook voor alle die in hoogheid zijn gezeten, opdat ze van uw wijsheid zullen begeren en ontvangen om ons volk naar uw woord, naar uitwijzen van uw woord te mogen voorgaan. En dam gij dan al die stormvloeden van ongeloof en van vijandschap en van postmodern denken in, o God, opdat wij toch, ondanks onze onwaardigheid, ook in dit nieuwe jaar een stil en gerust leven zouden mogen leiden. Denk gij ook aan allen die tot onze gemeente behoren en die met haar meeleven. We vragen u dat gij allen die een taak hebben in de gemeente, of dat in kerkenraadsverband of als koster of organist of in verenigingsverband of waar dan ook, geldt dat gij al diegenen uw gunst en uw goedheid wilt bewijzen en bekwaamheid en sterkte wil schenken tot het werk waartoe gij ook van het jaar weer roept. En wees met een ieder van ons. Wil krachtig en heerlijk wonen en werken in het midden der gemeente. Heere, dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkste wat we als gemeente van u kunnen vragen. Dat gij door uw geest genadig op ons neer wilt zien en in ons midden uw wonderen wilt verrichten. Door te bekeren die nog voor eigen rekening staan, maar door ook het werk uw handen in stand te houden en tot openbaring te brengen. En voor de groei van het leven des geloofs te zorgen, opdat er een volk zal zijn dat voor het eerst en bij vernieuwing mag leven, leren leven uit het volbrachte werk van u, o Heere Jezus Christus. En laat dat onder ons ook in het komende jaar gezocht en gekend en beleefd mogen worden. Zegen daartoe ook alle arbeid, ook die van de verkondiging van het woord. En wilt u er de bekwaamheid en de krachten gedurig weer voor schenken. Wij bidden, Heren, dat gegeven wilt dat ook in en door middel van uw kerk overal in de wereld het evangelie verkondigd mag worden. Ook daar waar het nieuw is, waar mensen het niet eerder gehoord hebben en waar ze het woord van u niet of maar heel gedeeltelijk kennen en bezitten. Zegen al de arbeid van de zending. We denken bijzonder ook aan hen die in het zendingswerk, aan het zendingswerk verbonden zijn en die tegelijkertijd ook een verbondenheid met onze gemeente hebben. Het echtpaar Visser en het echtpaar Wessels, Kobi en Hessel, die in de komende dagen weer naar Botswana zullen terugkeren. Heere, u hebt ze een periode gegeven in ons land, waarin ze overigens ook met allerlei zorgen en met allerlei moeite te maken kregen. Maar u hebt doorgeholpen en u hebt uitgered. Geef ze bij hun terugkomst alles wat nodig is. Niet alleen een veilige reis, maar ook als het werk hervat gaat worden, dat ze dat doen mogen in uw kracht en in vertrouwen dat gij ook nu aan hen wilt denken en voor hen wilt zorgen. En wilt u ook met Jan en Beppie Wessels zijn, die voorlopig nog in ons land zijn, sterk ze ook tot het werk wat ze hier te doen hebben. En geef ze op uw tijd ook een veilige terugreis. En ook hen uw zegen op de arbeid die ze mogen verrichten. Heren, wij bidden van u dat al de arbeid in uw koninkrijk met uw rijke zegen zou mogen worden bekroond. Opdat dit jaar, dit nieuwe jaar, toch ook een jaar mag zijn waarin blijkt dat gij regeert. En dat ook het jaar 2000 een annus dominus is. En dat dat van u de Heere afkomstig is. En dat u de Heere zijt. En dat u regeert. En dat u in uw goddelijke genade uw werk ook voortzet. En uw koninkrijk doet komen. En het rijk van de boze afbreekt. Wilt u geven, o God, dat alles wat op uw zegen wacht, dan ook uw zegen zal mogen ontvangen. En als we dan nog één ding heel speciaal mogen vragen, dan is dat, denk ook bij de ingang van dit nieuwe jaar, aan de zieken onder ons. Aan degene die een ernstige ziekte hebben. Een ziekte die menselijkerwijs gesproken ook niet te herstellen is. En of die nu direct levensbedreigend is, of dat hij nu voor moeite en zorg verder in ons leven de veroorzaker is. Heere, geef dat allen die in deze dingen beproefd worden en die in deze dingen ook tegenspoeden hebben, maar hun weg op u de Heere mogen wentelen en op u de Heere mogen vertrouwen, wetende dat gij niet beschaamt degene die het van u verwachten. Zo dragen we elkaar aan u de Heere op. En we bidden u, gedenk ons in uw genade. En bewaar ons voor de zonde. Vergeef ons ook alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 143. Psalm 143. De versen 8, 9 en 10. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En o Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. Leer mij, o God, van zaligheden. gemeente, bij de ingang van het nieuwe jaar zullen we allemaal wel min of meer het gevoel hebben, wat zal er nu gaan gebeuren? Je kunt dat altijd weer bij een begin van een nieuwe periode in het leven je afvragen, hoe zal het gaan? Maar tegelijk, als je de vraag stelt, weet je ook dat je het antwoord niet geven kunt. Althans, je kunt niet met afdoende zekerheid zeggen, zo en zo zal het gaan en dat zal er gebeuren. Er zijn ook veel dingen waar we helemaal geen enkele inbreng in hebben. Waar wij ook geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Zal het een jaar zijn waarin wij gezond zijn? Ja, hoeveel invloed hebben wij nu eigenlijk zelf op onze gezondheid? Zelfs al zouden we op de meest gezonde manier eten en de nodige lichaamsbeweging hebben en allerlei voorschriften volgen die de gezondheid kunnen bevorderen, dan nog. En sterker nog, zullen we dit jaar voleindigen? Of zal het, zoals elk jaar, toch ook weer, ook vandaag, of dit jaar in ons midden ook weer gebeuren, dat we naar het kerkhof moeten en dat we mensen moeten uitdragen? En wie zullen dat dan zijn? Jonge mensen of oude mensen? En hoe zal het gaan in ons land? Hoe zal het in de politieke en allerlei andere ontwikkelingen gaan in ons land en in de wereld? En dan voelen we ook helemaal onze machteloosheid. Wat voor invloed hebben we nu, al zijn wij allemaal inwoners van een democratie, waar dan zogezegd het volk regeert? Wat heeft het volk nou eigenlijk voor inbreng? En wat kan het volk nou voor invloed uitoefenen? Waardoor we niet meer bedrogen en belogen worden op hoog niveau. Want zo gaat het toch ook menigmaal. En waardoor we niet allerlei dingen voorgespiegeld krijgen die uiteindelijk ook helemaal geen waarde, geen bestand, geen echte vastigheid hebben. Er zijn zoveel dingen waar we helemaal geen invloed op kunnen uitoefenen. En waar wij machteloos staan, waarin we afhankelijk zijn. Afhankelijk van mensen, afhankelijk van hen die ons regeren, afhankelijk van de invloeden van anderen. Maar zeker ook, en laten we het daar vanmorgen speciaal over hebben, afhankelijk van onze Schepper, van God. En het is dat wat we vanmorgen zo bijzonder nodig hebben, en echt niet alleen vanmorgen op de 1 januari. Maar dat geldt ook voor de 2 januari en de 23 maart en de 26 juni. Op alle dagen van ons leven. Dat besef van afhankelijkheid. En dat leven in afhankelijkheid. Zoals David dat kende in deze 143e psalm waar we vanmorgen opnieuw naar gaan luisteren. Bij u schuil ik. Om vanuit dat besef, bij u schuil ik, met David mee te bidden, leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Ik wil met u over deze woorden mediteren. Ik weet niet eens of ik de preek van vanmorgen een preek kan noemen. Maar voor mijn gevoel is het meer een meditatie. Waarbij we 3 gedachten speciaal belichten. En dat is dat David als vluchteling een schuilplaats nodig heeft. Dat hij als leerling onderwijs nodig heeft. En dat hij als reiziger een gids nodig heeft. Bij u schuil ik. Te midden, en we hebben dat nu weer gelezen, te midden van al de moeite en al de zorgen die hem getroffen hebben. Hij heeft het in het begin van die psalm al gezegd, dat er vijanden waren die zijn leven ter aarde vertraden. En dat die vijanden zich hem in duisternissen legden. Nu, en dat herhaalt hij, die gedachte, die komt verderop in deze psalm ook weer terug. Als hij in vers 7 zegt, mijn geest bezwijkt. En als hij het later in deze psalm ook nog weer heeft over zijn vijanden, die zijn ziel beangstigen, het 12e vers. Over zijn ziel die in benauwdheid verkeert. Als hij de Heere bidt om daaruit verlost te worden, te midden van al die benauwdheden, te midden van al die moeite, te midden van al die zorgen die hem kwellen, waardoor zijn leven in deze periode echt niet gemakkelijk is, heeft David het uitgesproken als een belijdenis en tegelijkertijd als een gebed. Heere, bij u schuil ik. Hij had dus te maken met vijanden. Nou, en dat weten we uit de geschiedenis van Davids leven. Daar was de periode dat hij vluchten moest voor Saul. Dat was niet makkelijk. Daar was de nog moeilijker periode dat hij vluchten moest. Omdat zijn eigen zoon hem naar het leven stond, Absalom. Hij heeft dus in zijn leven werkelijk wel te maken gehad met vijanden van vlees en bloed. Maar aangezien David een kind des Heren was, aangezien Gods genade in zijn leven verheerlijkt is geweest, heeft deze David, deze gelovige, ook geweten van geestelijke vijanden, waarvan onze catechismus spreekt en waarvan gezegd wordt dat die niet ophouden ons aan te vechten. De wereld, de duivel en ons eigen vlees. En David heeft ook geleefd in een wereld die vol gevaren was. Nou, dat is dan een van de eerste dingen die we vanmorgen kunnen zeggen. Als wij het jaar 2000 mochten gaan beginnen, dan doen we dat in een wereld die bepaald ook niet zonder gevaren is. En de gevaren zijn toegenomen zelfs. Want waar David nog geen weet van had, daar hebben wij wel weet van. David kende nog niet de gevaren die er verbonden zijn aan het surfen op internet. Maar wij zien alom de verschrikkelijke gevaren en de verschrikkelijke gevolgen als we ongelimiteerd op deze manier met de moderne middelen omgaan. Als in Davids tijd oorlog gevoerd werd, dan explodeerde zo'n oorlog niet direct in een wereldoorlog, waarbij miljoenen mensen omkomen, zoals wij dat in onze eeuw gezien hebben. Maar als er nu oorlog uitbreekt, ach, wie zal dan kunnen beschrijven de nameloze ellende die daardoor over de wereld zou worden uitgegoten? Maar ondanks dat de gevaren die Davids tijd kenmerkten nog lang niet zo intens en zo gevaarlijk waren als in onze tijd, heeft David het toch ook nodig gehad om een schuilplaats te zoeken en te vinden. Een plek waar hij veilig was. En waar heeft hij die gevonden? In de spelonk. Van Adullam bijvoorbeeld, waar hij een tijd lang vertoefd heeft in die periode dat hij voor Saul moest vluchten. Of ergens in een ondoordringbare vesting in het gebergte, onbereikbaar voor vijanden die hem daar vandaan zouden willen halen. Heeft David zijn veiligheid gezocht en gevonden bij medemensen, bij degenen die hem trouw waren, bij die mannen die tot hem kwamen en die in hem hun overste hebben herkend? Heeft David zich veilig gevoeld als hij omringd was door een heel leger van getrouwen? Nee, bij u schuil ik, bij God. En bij God alleen. En als u nou nadenkt en u vergelijkt dit woord uit onze tekst, bij u schuil ik, met wat er in het begin van deze psalm staat, dan moeten wij eigenlijk zeggen, dat begrijp ik niet. dat David kan zeggen, bij u schuil ik. En dat in diezelfde psalm, en het is maar een paar ogenblikken later, nadat hij gezegd heeft, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Hoe kan een mens die dat weet, die dat beleidt, die dat bidt, die vrees kent voor het gericht, omdat hij weet dat hij voor dat gericht niet bestaan kan, omdat God zoveel op hem aan te merken heeft, omdat de wet hem zoveel beschuldigingen voorhoudt en omdat hij een verloren mens is in het licht van het recht van God. Hoe kan zo'n mens dan met vrijmoedigheid tot dezelfde God die zijn rechter zal zijn zeggen, Heere, bij u schuil ik. Hij durft niet voor Gods aangezicht te verschijnen als God als rechter komt. En toch bij u schuil ik. Kan dat dan? Kan een zondaar dan tot God vluchten en bij de Heere veiligheid vinden? Staat de heilige God dat dan toe? Dat zo'n zondaar, zo'n verdorven mens, wiens hart hem zelfs aanklaagt, dat zo'n zondaar toch bij hem een schuilplaats zoekt. Gemeente, het is niet te begrijpen. Maar God staat dat toe. Is dat een wonder? Dat is een ondoorgrondelijk wonder. Maar hoe kan God dat dan doen? Dat is nou vrucht van het werk van het kind van Bethlehem. Van de man van smarten. Die de weg voor mensen zoals David tot God gebaand heeft. En al moet het hart David dan aanklagen vanwege zijn zonde en zijn ongerechtigheden. En al moet hij dan voor God diep in het stof buigen. Het is de geest, de door Christus verworven geest, die deze boetvaardige zondaar toch de vrijmoedigheid geeft om tot de God tegen wie hij gezondigd heeft te vluchten en bij hem te schuilen. God tegen wie we gezondigd hebben. Ik zeg nog weer eens, het is een onbegrijpelijk wonder. Wil het waarmaken dat zondaren, nee niet ongevallen en onzondige mensen, maar zondaren in de schuilplaats van de Allerhoogste kunnen zitten. En vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zodat ze te geloven krijgen, geen plaag zal uw tent naderen. Hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u op de handen dragen, zodat ge uw voet aan geen steen stoot. Daar, wonder van genade, is nu een schuilplaats te vinden. Een echte, een veilige. En dat is zo voor de tijd, voor ons leven, wat er ook kan gebeuren. Of wij dit jaar in deze wereld zullen beleven dat de volkeren in vrede met elkaar zullen leven, afgedacht misschien van een aantal lokale en regionale conflicten, maar dat zou ook nog geholpen kunnen worden. Of dat er conflict op conflict en zelfs conflicten van ongekende omvang zouden losbreken, dan is God toch schuilplaats. Of we het voorrecht mogen hebben dat we dit jaar in gezondheid zullen doorbrengen, of dat een ziekte ons aangrijpt, of misschien al aangegrepen heeft. Een ernstige, een slopende ziekte wellicht. Dan is God in alle omstandigheden toch een schuilplaats. Zo wil hij zich doen kennen ook. En zo mogen zij hem leren kennen die tot hem vluchten. Niet degene die bij hem wegblijven. Die kunnen theoretisch misschien weten dat God een schuilplaats is, maar ze weten er uit de beleving niks van. Maar wie tot hem vlucht, wie als vluchteling, zoals David in zijn leven, vlucht tot de Heere, Aan diegene wil de Heere het bekend maken. Ik ben uw heil. En niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Ook als het gaat om de vraag, hoe zal mijn arme ziel gered worden? En hoe zullen mijn zonden vergeven worden? En hoe zal mijn leven verlost worden? Ook dan alleen is er schuilplaats bij de Heere. En altijd weer ter wille van de Heere Jezus Christus. Maar zoals ik al zei, ook in dat opzicht wordt het alleen ondervonden door vluchtelingen. En vluchtelingen zijn mensen die niet veel meer hebben. Die weg moesten. Misschien op een heel onverwacht moment weg moesten. En geen tijd hadden om van alles en nog wat mee te nemen. Trouwens, het zou je alleen maar hinderen onderweg als je met allerlei koffers en allerlei andere spullen zou moeten slepen. Een vluchteling moet bewegingsvrijheid hebben, heeft daarom niets bij zich, kon niets meenemen. Geestelijk vluchten, dat betekent dat je uit alles uitgezet bent. Dat je je eigen zekerheden kwijtraakt. Geen koffer met eigen deugdzaamheden en gerechtigheden meer bij je hebt. Om die mee te nemen en overal mee te nemen en ze uiteindelijk aan God te laten zien. Vluchtelingen, dat zijn mensen die geen rust meer hebben. Dat kun je in deze psalm ook zo proeven. Dat is de hele sfeer van deze psalm. David heeft wat zichzelf betreft en wat zijn mogelijkheden betreft geen rust meer. Een onrustig mens. Die altijd over zijn schouders kijkt om te zien of zijn achtervolgers nog niet dichterbij komen. Die altijd weet van gevaren die hem omringen. En die zo een schuilplaats zoekt. Bent u zo'n vluchteling? Het kan ook wezen dat je je daar te belangrijk voor vindt. En dat je je niet uit al je zekerheden en je rustpunten laat zetten. En dat je altijd nog van de gedachte uitgaat dat je jezelf wel helpen kunt. Maar dan vergist u zich. Ik kan het u zeggen, u vergist zich. We kunnen niet op eigen benen staan. Dat hebben we nooit gekund, al hebben we het misschien 100 keer gedacht. Maar we zullen het ook van het jaar niet kunnen. We zullen vallen als we op eigen benen staan. En we kunnen onze eigen helper en redder niet zijn. We zijn er veel te zwak en veel te nietig voor. Gemeente, laten we het beseffen, voor tijd en eeuwigheid en het begin van dit nieuwe jaar. Het is pas goed als je zeggen kan met David, maar ook beoefenen kunt met David. Bij u schuil ik. Om zo echt als een vluchteling daarheen te gaan. Naar die naam des Heren, die een sterke toren is. En waarin veiligheid gevonden wordt. En als u dat niet kent, laat het dan uw eerste en uw voornaamste werk zijn in dit nieuwe jaar, om dat wel te leren kennen. Dat is veel belangrijker dan wat wij misschien zo belangrijk en zo geweldig vinden. Dit besef van afhankelijkheid voor mijn ziel en voor mijn lichaam, voor de tijd en voor de eeuwigheid, dat me uitdrijft tot de Heere en dat me doet zeggen, Heere, mag ik bij u schuilen? Wees gij mij tot een vaste rots om daarin te wonen en geduriglijk daarin te gaan. Behalve dat David zich vluchteling weet, die een schuilplaats nodig heeft, komt in de woorden van onze tekst ook openbaar dat hij zich leerling weet, die onderwijs nodig heeft. Dat vindt u in het begin van vers 10. Leer mij uw welbehagen doen. Welbehagen, dat betekent in de Bijbel heel vaak Gods onveranderlijk eeuwig welbehagen. Zijn eudokia. Waar de engelen van zongen in de engelenzang. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Dat hoeft David trouwens ook niet te doen, nietwaar? Gods welbehagen. God voert zelf zijn eeuwige plannen uit. En God zelf staat voor de voortgang van zijn welbehagen in staat. In. En daar heeft hij geen mensen bij nodig. Nee, we moeten dat woord welbehagen hier in onze tekst anders verstaan. Leer mij doen wat u welbehagelijk is. Je zou ook heel simpel kunnen vertalen, leer mij uw wil doen. Dat is het, leer mij uw wil doen. En dus vraagt David om de wil des Heren te mogen doen. Maar wil je de wil des Heren doen, moet je hem eerst kennen. En als je hem hebt leren kennen, om hem dan ook in gehoorzaamheid en in gewilligheid en in toewijding te mogen doen. Nou, zegt u maar, dat is toch een bede van een leerling die om onderwijs vraagt. En die daarmee impliciet eigenlijk beleidt dat hij het niet weet. Dat hij het niet weet en dat hij het ook niet kan. Gods wil kennen, Gods wil doen. David is onkundig, David is onmachtig. En hij heeft onderwijs nodig. Er moet iemand zijn die het hem vertelt. En die het hem leert. En die het hem voordoet. En wij? Gemeente, wij worden geroepen om Gods wil te doen. Wij worden elke zondagmorgen geconfronteerd met Gods heilige wet. En afgedacht nog van de wetslezing in het woord op zoveel plaatsen. En ook niet alleen in het Oude Testament en in de wet des Heren. Maar zeker zoveel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, worden wij geconfronteerd met wat de Heere nou eigenlijk van ons vraagt. Hoe Hij wil dat wij leven zullen. Tegen Abraham zegt Hij, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is Gods wil op dat moment in Abrahams leven. En zo zijn er zoveel plaatsen uit het woord van God die de Heere toen tegen die en die gesproken heeft, maar die eigenlijk voor alle mensen gelden. De wil van God. Heren, Paulus bidt dat en dat is het eerste gebed dat hij na zijn omkeer op de weg naar Damascus gevraagd heeft. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Vanuit hetzelfde besef als David heeft hij ook om onderwijs gebeden. Want wij weten het van onszelf niet. En al wordt het ons keer op keer gezegd. Laten we eerlijk zijn, het gaat aan ons voorbij. De wil van God, we kunnen niet zeggen dat wij als kerkmensen er helemaal niet van op de hoogte zijn. Maar als God ons die wil voorhoudt in de wet of in het evangelie, dan gaat het vaak het ene oor in en het andere oor uit. En daarom, we hebben niet alleen het onderwijs nodig dat tot onze oren komt. Maar we hebben ook het onderwijs nodig dat door de Heilige Geest tot ons hart komt. Die inwendige leermeester, die hebben we ook nodig. David is zich dat bewust in het volgende gedeelte, het laatste gedeelte van de tekst, wordt die geest door hem zelfs met name genoemd. Gods wil kennen. Laat ik die vanmorgen eens even beperken tot een bepaalde tekst uit het Nieuwe Testament. En dan denk ik aan het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Waar wij lezen. Ze zeiden dan tot hem, de Joden zeiden tot de Heer Jezus. Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Wat wil de Heere nu? Zeker hij wil dat wij naar zijn wetten zullen leven. En dat we met alle oprechtheid, zoals de dichter van Psalm 119 zouden kunnen zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dat zou tot eer van de Heere zijn. Als Gods heilige wil zoveel invloed op ons leven uitoefende, zoveel gezag had in ons leven, dat we inderdaad in gehoorzaamheid aan al Gods geboden zouden leven. en zijn wil zouden volbrengen. In toewijding, in hartelijke liefde, niet in een wettische slaafse gehoorzaamheid, want dat heeft voor God geen enkele waarde. En het aanvullen van Gods geboden met allerlei menselijke inzettingen, geboden en leringen heeft voor God geen waarde. Dat heeft de Heer Jezus ook duidelijk gezegd in zijn woordenstrijd met de Farizeeën. Maar vanuit een wedergeboren hart, vanuit een vernieuwd leven, de hartelijke keus mogen doen om naar de wil van God in alle liefde en toewijding te leven, dat zou waarlijk tot eer van de Heere zijn. Maar wat de Heere hier in Johannes 6 speciaal benadrukt, wat wil God? Wat is datgene wat God wel behagelijk is? Om dichter bij die woorden van onze tekst te blijven. Wat is God in uw en mijn leven nou wel behagelijk, gemeente? Dat wij geloven in Hem die God gezonden heeft. Dat we geloven in de borg en zaligmaker van zondaren. Dat we geloven in dat kind van Bethlehems kribbe. En in de man die aan het kruis zijn leven aflegde en zijn bloed liet vergieten. Dat we geloven in Hem, omdat God hem gezonden heeft. En Hij is het enige redmiddel voor zondaren. Hij is de enige weg tot behoud. En God die wil dat zondaren niet verloren gaan, maar behouden worden. Hij wil, en dat is hem wel behagelijk, dat mensen in hun leven uiteindelijk alles leren opgeven en prijsgeven en achter zich laten. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Om in heel hun leven één ding tot uitdrukking te brengen. Geef mij Jezus. En als we hem gekend en als we hem hebben mogen leren kennen, als hij zich aan onze ziel geopenbaard heeft, om dan in de kennis van hem te vervolgen en zijn dood gelijkvormig zullen worden en met hem zullen leven in een nieuw leven, opdat ons leven zo verbonden met hem, zo vervlochten met hem, zo verenigd met hem zal zijn, dat we waarlijk in hem gevonden worden, hebbende zijn gerechtigheid. Dat is wat God wel behagelijk is, gemeente. En omdat het daarom gaat, daarom laat God ons ook op deze eerste dag van het jaar alweer het evangelie verkondigen. En als we er enig besef van hebben, van het belang van deze dingen, van dat dit de wil van God is, dan zullen we onze plaats in Gods huis niet één keer onnodig leeg laten. En dan zullen we dankbaar zijn voor het feit dat wij ook het woord mee mochten nemen het jaar 2000 in. En dat we de kerkdienst hebben en dat we Gods inzettingen nog hebben. En we zullen tegelijkertijd ook heel diep beseffen. Heere, leer Gij het mij. Laat uw geest mij onderwijzen. Laat uw geest mij leiden in de weg die ik gaan moet. En dan is zo het kennen van de wil van God, van datgene wat God wel behagelijk is, meer waard. Veel meer waard. Oneindig veel meer waard. Dan dat we zouden weten wat ons morgen en verder in het jaar te wachten staat. Laten we dit gebed dan van David meebidden. Leer mij uw welbehagen doen. Leer mij als leerling in mijn onkunde veel bij u in de schoolbank zitten, Heere, en wil door uw Heilige Geest mij gedurig maar onderwijzen. Want wij weten niets. We weten van onszelf inderdaad niets. En dan tenslotte, David is ook die reiziger die een gids nodig heeft. Hij weet zich vluchteling, hij weet zich leerling. Maar dan klinkt er in deze psalm die notie door die we op vele andere plaatsen in het woord van God ook weer tegenkomen. Hij is op reis. En hij is op reis als pelgrim. Hij is onderweg. Zijn vaderland is niet hier, niet meer. En daarom is hij hier niet meer thuis. Dat is veranderd in zijn leven, zoals dat bij al Gods kinderen verandert. Soms een opmerkelijke verandering, soms meer een geleidelijke verandering. Maar het belang van de dingen gaat veranderen. Geestelijke en hemelse zaken krijgen de boventoon. En niet meer die aardse zaken en die vergankelijke dingen. Maar wanneer gebeurt dat? Wanneer gebeurt het dat het belang van de dingen gaat verschuiven, gaat veranderen? Als een mens van boven geboren wordt. Opnieuw geboren. Uit de hemel geboren. Dan kan de aarde je thuis niet meer zijn. En dan heeft de wereld veel van zijn bekoring en van zijn aantrekkelijkheid verloren. Al moet je helaas vaak toch ook nog weer zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan stof. Maar je krijgt er last van. En dat geeft verdriet. En dat doet pijn. Dat je niet bent zoals je eigenlijk wezen moest. En zoals je naar de keus van het nieuwe leven ook zo graag zijn wilt. Maar ondertussen, je bent wel op weg. De Heere heeft je een ander vaderland toegewezen. En je bent er nog niet. En de vraag is vaak, hoe kom ik er? Hoe kom ik er? Die weg daarheen. Er zijn zoveel zijpaden. Ik word zo vaak afgeleid. Er zijn zoveel verleidingen. En mijn hart heeft er geen weerstand tegen. Er zijn zoveel dingen die aantrekkelijk zijn, maar die mijn ziel ophouden. En die mijn geestelijk leven verduisteren. Er is zoveel wat weerscheiding maakt tussen de Heere en mijn ziel. Vooral omdat mijn hart niet deugt. Ook na ontvangen genade er nog zoveel in overgebleven is. Wat zich niet aan de wil van God onderwerpt. Ik heb ook zoveel vlees nog bij me. En dat buigt niet voor God. En dat is het met God niet eens. Heeft David weet van gekregen in zijn leven. We weten niet uit welke periode deze psalm dateert. Maar even aangenomen dat dat niet uit de eerste jaren van zijn leven is. Maar toen hij al op gerijpte leeftijd gekomen was. Dan heeft hij intussen ook geleerd dat als hij, wat die weg naar het hemels vaderland betreft, wat die weg naar de volle gemeenschap met God betreft, dat hij zichzelf daar niet brengen kan en zichzelf daar geen gids in kan wezen. Er is ook zoveel onoprechtheid nog. En er is zoveel verkeerdheid. En hij is zomaar weer op een kromme weg terechtgekomen. En vandaar het gebed. Alweer de belijdenis van zijn afhankelijkheid. Want dat is in principe een gebed toch. Een gebed waarin een mens wat vraagt van God. Is in principe een belijdenis van afhankelijkheid. Hier ook niet opnieuw. Afhankelijk is David ook als het gaat om de veilige aankomst. En hoe komt hij door al die verwikkelingen en al die verleidingen heen? En hoe wordt hij bewaard voor het gaan op doolpaden? Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Wat bedoelt hij met een effen land? Dat het allemaal voorspoedig zal zijn? Nee. Als het allemaal voorspoedig zou gaan in Davids leven, dan is daar ook nog niet alles mee gered. David heeft tijden gekend dat het voorspoedig was. Tijden gekend dat hij vrede had. Dat hij niet met de vijanden hoefde te strijden, zoals hij in zijn leven heel veel heeft moeten doen. Dat hij niet hoefde vluchten, dat hij rustig, veilig, voorspoedig in zijn paleis kon wonen, te midden van zijn gezin. Dat hij kon genieten van al de goede dingen van het leven. Nou, is dat dan alles? Het was in zo'n tijd. In zo'n tijd van voorspoed en van vrede en van rust. Dat David viel in het verschrikkelijke kwaad van de zonde van overspel. Is dat nou zo verkieselijk om voorspoed en rust en altijd vrede te hebben? David heeft geleerd dat dat hem niet redt en dat dat hem niet thuis brengt en dat dat hem geen voldoende gids zal zijn. Wat hij nodig heeft, dat is dat de geest des Heren hem zal leiden in een effen land, maar niet een land van voorspoed, niet een land waarin alles effen is. Verstaat u dat woord effen nou maar in de zin van oprechtheid, in een land van eerlijkheid. Uw goede geest geleidde mij in een land van oprechtheid en waarheid. Heere, maak me eerlijk. Heere, laat uw geest mij oprecht maken. Zoals hij aan het slot van Psalm 25 ook bidt. Laat de oprechtheid en de waarheid mij behoeden. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer als wat we hier vinden. En zo krijgt hij dan Gods geest nodig. Ik zei het zo pas al, ook voor dat onderwijs, maar bijzonder voor dat gidswerk heeft hij de geest nodig. De goede geest. Zo heeft David hem leren kennen. De heilige geest van God. Als de goede geest van God. Ook als hij met je twist. Ook als hij je zonde onthult. En ontmaskert. Maar zeker ook als hij je leidt. En als hij je voorgaat. En als hij je brengt. Wat zijn liefste werk is. Bij de Heere Jezus Christus. Hij zal mij verheerlijken. Zo zei de Heere Jezus in mezelf. Zo alleen weet David. Zal het goed met hem komen. In een periode waarin hij onzeker is. Als het gaat om de vragen hoe zal het gaan. En heeft David in dat gebed nou een pleitgrond? Of hangt dit gebed zomaar in de lucht? Gemeente, heb je dat wel eens ontdekt? Dat als je bidt, als je waarlijk bidt en als je waarlijk de nood van je hart voor de Heere uit wil zeggen. Dat je dan eigenlijk terecht moet komen bij een pleitgrond. Want waarom zou de Heere dat nou doen? Op grond waarvan zou de Heere dat nou doen hier in Davids leven? Schuilplaats voor hem zijn, onderwijs aan hem geven, een gids aan hem willen schenken. Op grond waarvan? Op grond waarvan zouden we nou mogen bidden, Heere, geleid ons ook in het nieuwe jaar. Wees ons tot een helper, wees ons tot een toevlucht, wees ons tot een verlosser en al die andere dingen. Meer speciaal toegepast op de speciale noden die er in ons leven ook kunnen zijn. Als wij vandaag en morgen en wanneer dan ook tot God gaan om de Heer onze afhankelijkheid te belijden. Welke grond hebben we dan in ons bidden? Welke pleitgrond? David had er een. En hij brengt hem onder woorden midden in die beden. Tussen het tweede en het derde gebed in. Want gij zijt mijn God. Ik bedoel David dat hij omdat hij een kind van het verbond is, het kind van Israël, dat daarom ook automatisch de Heere zijn God is zoals hij de God van alle Israëlieten is. Hij had immers gezegd bij zijn wetgeving, ik ben de Heere uw God. Bedoelt David het op deze manier, dat hij krachtens het verbond een God heeft en dat die God krachtens het verbond tegen David zegt, ik ben uw God. Bedoelt hij het zo? Heeft hij daar genoeg aan? Nee, ik denk dat het bij David veel dieper gegaan is. Zeker het voorrecht van die verbondsrelatie heeft David ook geleerd te zien. Het wonder dat hij niet in Syrië geboren is. Of in Moab. Maar dat de Heere hem op het erf van het verbond geplaatst heeft. Waar zijn woord is. En waar zijn dienst is. En waar zijn heiligdom is. En waar zijn evangelie verkondigd wordt. Dat de Heere daar David een plaats gaf in het huis van Isaï. En dat hij door het onderwijs van zijn vader en zeker ook van zijn moeder, want daar getuigt hij van in verschillende psalmen, geleerd heeft in zijn kind al dat de Heere hem ook zijn heil heeft aangeboden. Maar als David hier zegt, want gij zijt de Heere mijn God, dan denk ik dat hij dieper grijpt dan die verbondsrelatie die God met elke Israëliet heeft. Zo heeft hij God nu ook mogen leren kennen. Zo heeft hij in de persoonlijke ontmoeting de Heere ook ontmoet. God heeft zelf in de persoonlijke toe-eigening die band gelegd. Heeft God voor gezorgd. Dat ging van hem uit. Hij zocht David. En hij sprak tot hem. En hij openbaarde zich aan hem. En hij openbaarde zijn liefde aan David. En hij wekte in de ziel van David wederliefde. En hij trok hem onwederstandelijk. Die relatie. En daar pleit David op. En dan zegt hij, Heere, u bent toch mijn God. Ik moet vluchten en ik heb een schuilplaats nodig. Wees u mijn schuilplaats, want u bent toch mijn God. Ik ben onkundig, Heere. Ik weet niet wat u wel behagelijk is en ik kan het nog minder volbrengen. Maar wilt gij mij leren uw wil te doen? Want u bent toch mijn God. Heere, ik weet niet hoe het moet. Ik zie zijwegen en ik kom met verleidingen en verlokkingen in aanraking. En als ik in mijn eigen hart kijk, dan vindt dat daar zijn aansluiting. En dan zou ik zo weer van u afzwerven. Maar leid gij mij door uw geest in een eerlijke weg, in een weg van oprechtheid. Want gij zijt toch mijn God. Heere, ik ben toch voor u geen onbekende meer. En u bent... Doordat u zich in uw genade aan mij wilde openbaren, voor mij geen onbekende meer. Heere, die band heeft u toch gelegd. Geef me dan wat ik niet missen kan. Wees zo mijn schuilplaats. Wees zo mijn onderwijzer. En wees zo mijn gids. En nou is het geheim van het waarachtige gebed, dat wij ook een pleitgrond kennen. Misschien zegt u, ja, maar zo kan ik het David niet nabidden. Die verbondsrelatie, ja, die is er. Nou, dat is toch niet niks. Pleit dan als u het uit uw persoonlijke ondervinding en doorleving niet kent. Maar pleit dan op wat de Heere gedaan heeft in het moment toen hij u zijn verbondsteken en zegel gegeven heeft. Pleit dan op de beloften Gods die hij u meegegeven heeft. En we die waarachtig zijn. En houdt het de Heere dan voor, Heere. Toen ik nog maar een klein kind was, toen hebt u toch ook gezegd. Ik ben de Heere, uw God. Maak dat dan waar in mijn leven. En wilt u dat door uw Heilige Geest verklaren en toepassen, om het zo ook te mogen leren. Maar als wij dan door genade er iets van kennen, dat God zelf de band gelegd heeft. Dat hij zelf zich geopenbaard heeft. Dat hij tot onze ziel gesproken heeft. Ach, misschien ligt het onder de as. Misschien kun je er nou niet meer uitleven. Misschien is het al zo lang geleden en is er al zoveel overheen gekomen. Maar wat God gezegd en wat God gedaan heeft, dat verdwijnt toch niet uit ons geheugen, of wel? Dat blijft toch waar en daar komt de Heere toch bij tijden op terug. Nou, dan mag u er ook wel eens op terugkomen. Om de Heere te zeggen, Heere, toen en daar. Dat was toch uw werk? Dat was toch van u? Daarin hebt u toch getoond dat u bemoeienissen met me wilt hebben. Daarin hebt u toch geopenbaard dat u mijn God wilde wezen om Christus wil. Laat dat dan ook nu in het nieuwe jaar maar de pleitgrond zijn om de Heere gedurig te vragen. Uit onze armoede gedurig te vragen, Heere, ik heb een schuilplaats nodig, wilt u dat zijn? Ik heb onderwijs nodig, wilt u dat geven? Ik heb een gids nodig, wilt u die schenken? Amen. We zingen uit Psalm 43, het derde en het vijfde vers. Genadige God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat u ons dit woord, dit gebed eigenlijk, deze belijdenis hebt willen meegeven. En nu is het immers uw bedoeling niet dat we het op deze 1 januari aanhoren en daarna weer vergeten. Maar nu is het immers de bedoeling dat we dit gebed van David en deze belijdenis van uw knecht leren nabidden en nabelijden. En dat we dat gedurig maar zullen doen in het jaar dat voor ons ligt. Heere, wij moeten ook een schuilplaats hebben. En waar zullen we die zoeken? Waar zullen we die vinden? Laten we onszelf niet bedriegen met dingen die uiteindelijk geen wezen hebben. Laten we onszelf niet op de been houden, Heere, maar mogen we bij u schuilen. Daar alleen is veiligheid. En dat is tegelijk zo'n wonder dat u nou mensen zoals wij en zoals David hebben wilt. En dat u voor hen een toevlucht wilt zijn. Om Christus wil. En wilt u ons onderwijs geven opdat we uw wil kennen mogen. Dat we uw wil doen mogen. Opdat we naar uw geboden mogen leren leven in heilige toewijding. En opdat wij mogen doen datgene wat gij als een bijzondere openbaring van uw wil hebt bekendgemaakt. Dit is het werk Gods. dat gelooft in hem die hij gezonden heeft. O, schenk ons dat waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. En wilt u door uw Heilige Geest, uw goede Geest, ons tot een gids zijn. Dan komen we thuis, anders niet. O God, wij bidden van u, heilig uw woord aan ons hart. En willen uw zegen, uw onmisbare zegen aan verbinden. En dan danken wij u, Heere, dat u ook vanmorgen nog weer kracht gaf om het woord van u uit te dragen. En dat u een gehoor gaf om het woord te ontvangen. Geef ons nu allen een hart om het woord te bewaren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.